Broeders en zussen, goedemorgen. Ik wil een gedeelte met u lezen uit de brief van Paulus aan de Thessalonicenzen, de eerste brief, en wel het eerste hoofdstuk vanaf vers 1. En ik lees u dat voor uit de herziene Statenvertaling. 1 Thessalonicenzen 1 vanaf vers 1. We lezen daar het volgende. Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente van de Thessalonicenzen, die in God de Vader en de Heer Jezus Christus is. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Wij danken God altijd voor u allen, wanneer wij aan u denken in onze gebeden. En zonder ophouden denken aan het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop op onze Heer Jezus Christus voor het aangezicht van God en Vader, van onze God en Vader. Wij weten immers, geliefde broeders, van uw verkiezing door God, want ons evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de Heilige Geest. En met volle zekerheid. U weet immers hoe wij in uw midden geweest zijn ter wille van u. Ook bent u navolgers geworden van ons en van de Here toen u het woord aannam te midden van veel verdrukking, met blijdschap van de Heilige Geest, zodat u voorbeelden geworden bent voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaïe. Want van u uit heeft het woord van de Heere luid geklonken, niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen heeft uw geloof in God zich verspreid, zodat het niet nodig is dat wij iets daarvan zeggen. Want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen, en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, die uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, die ons verlost van de toekomende toorn. En dan nog een paar versen uit de tweede brief. Tweede hoofdstuk vanaf vers 1. 2 Thessalonicenzen 2. En wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met hem, dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt, niet door een uiting van de geest, niet door een woord, en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn. Laat niemand u op enige wijze misleiden, want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is. Als je het leven van Paulus bestudeert, dan zou je kunnen zeggen, in bepaalde omstandigheden van, zo is het wel genoeg, ik stop ermee. Als je een inzicht wil hebben in hoe hij in Thessalonica terecht is gekomen, dan denk ik dat het goed is om Handelingen 16 en daarvan ook 17 te lezen. We weten dat hij op een gegeven moment door een gezicht in Filippi terecht is gekomen. En als er dan een stem klinkt, kom over en help ons. En je gaat ervan uit dat dat de weg van de Here is. En dan ga je op reis en dan kom je in Filippi. En dan komen ze het nodige tegen. Terwijl ze toch even in vogelvlucht even neerzetten. Er was niemand die Paulus en Silas welkom heette. Totaal anders dan in deze tijd. Als je als voorganger geroepen wordt in een andere gemeente, wordt je huisje klaargemaakt, er wordt voor je behangen en geschilderd. En alles wordt voor je gedaan. Maar dat was in het leven van Paulus niet zo. En toch zien we dat hij op een bijzondere wijze geleid werd door de Heilige Geest. Maar je zou ontmoedigd kunnen raken als je in een situatie terechtkomt zoals we dat lezen in Handelingen 16. Ze moesten zelf maar een plek opzoeken waar gelovigen samenkwamen. En ze komen daar het een en ander tegen. Van als ze naar de plaats van het gebed gingen, werden ze achtervolgd door een vrouw met een waarzeggende geest. En die had hele mooie woorden. Deze mensen, ik zeg het even met mijn woorden, zijn vertegenwoordigers van de Allerhoogste God u de weg van de zaligheid verkondigen. Dat zou je zeggen. Dat is mooi. Dat is goed. Maar Paulus, vol van de Heilige Geest, had een onderscheidingsvermogen en hij wist met zekerheid wel vast te stellen dat de woorden uit een verkeerde bron kwamen. Die waren niet uit God. Natuurlijk was het waar wat ze zei. Ze waren vertegenwoordigd. Ze waren mensen die namens de Heere God, de Heere Jezus op reis waren. Maar de bron als zodanig waar het uitkwam, was niet goed. En hij stoort zich daar enorm aan. En hij draait zich op een gegeven moment om. En hij verbandt als het ware de verkeerde geest uit deze vrouw. De waarzeggende geest. Ja, en dan gaat er een en ander gebeuren. En ze raken in de gevangenis. Dan zou je kunnen zeggen van, is dat nu de weg, Heer, van die ik moet gaan? Hebben we ons niet vergist? Is die stem van u wel heel duidelijk geweest? En hebben we de goede weg gekozen? Misschien dat u dat ook wel eens tegenkomt in uw leven. Dat u denkt van, is dit nu wel werkelijk de weg van de Heer? En dan zeg ik vanaf deze plaats, en ik zeg dat niet zomaar, van op de weg van de Heer kom je soms heel veel strijd tegen. Strijd omdat als je getuigt, en dat heeft niets met de leeftijd te maken, maar als je spreekt over de liefde van Christus, word je aangevallen. Omdat je als het ware een aanval doet op het rijk der duisternis. Als je spreekt over de liefde van Christus, dan heeft dat als gevolg dat je mensen wil bereiken. Ook voor morgen als we samen zijn. Mijn gebed is altijd, ik hoop van harte dat we elkaars hart mogen bereiken. Door middel van het zingen van de liederen en door het evangelie wordt je verkondigd. Maar goed, je kunt je twijfels daarover hebben. Maar ik zeg u vanmorgen ook, wees nooit ontmoedigd als er strijd is. Want als een gelovige niet in de strijd terechtkomt, dan mag je afvragen of je inderdaad op de goede weg bent. Je wordt aangevallen. Misschien dat we toch even een paar dingen mogen zeggen over de Zoon van God, de Heer Jezus. 3 jaar lang heeft hij gewandeld op aarde. En als je dan die hele tijd bestudeert en leest, dan is het altijd strijd geweest. Het werd hem niet gegund om te spreken over de dingen van de Vader. En dat kwam met name uit de hoek van de religie, de orthodoxe Joden. Ze hadden Mozes en de profeten, ze hadden de Heer Jezus niet nodig. Nou, we weten van Paulus dat hij ook een fanatiek vervolger was van de gemeente. Hij was een fariseer, zegt ons de Bijbel. En hij was bijna een volmaakt fariseer, want hij hield zich volkomen aan de wet. Maar plaats voor de Zoon van God had hij niet. Nu, we weten dat hij tot geloof kwam, dat hij door middel van Ananias te horen kreeg, of Ananias liet, die kreeg het te horen van de Heer, ik zal hem tonen hoeveel hij moet lijden om mijn naam. Daar zou je ontmoedigd van kunnen worden. Lijden. Dat is eigenlijk een beetje een woord wat niet meer past in deze samenleving. Want we willen succes hebben. In de samenleving, in je werk, je moet vooruit, je moet streven. Van nu door ellebogen werken of wat dan ook maar. Maar je moet hoog op de maatschappelijke ladder terechtkomen. Dan heb je aanzien. Maar weet u, de woorden van de Heer Jezus, dat is zo bijzonder. Wat zegt hij? Leer het van mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. We gaan weer terug. Ze worden publiekelijk terechtgesteld. Ze worden gegezeld en in de gevangenis gegooid. En ik zou me kunnen voorstellen, ik heb dat ook al gezegd, van dat je dan gaat denken van, nou Heer, wat is hiervan de bedoeling? En wij weten de bedoeling niet. We kunnen niet eens een uur vooruitzien in ons leven, broeder, zuster. Maar ik denk, als je aan de hand wandelt met de Zoon van God, dan hoef je ook niet te weten wat er morgen gebeurt. Dan heb je genoeg aan de tijd van nu, het moment van nu. Paulus zegt het eigenlijk zo mooi in zijn leven. Mijn genade is u genoeg. Nu, dan zitten ze in de gevangenis. En onze broeder heeft het vanmorgen al een beetje gezegd van, je mag lofliederen zingen tot de eer van de Heer. Kan dat altijd? Dat is ook weer een vraag. Hè? Ben je altijd in de stemming om te zingen? Nou, u weet van mij, ik zing graag. Dat is ook mijn uitlaatklep. Als ik een verdriet heb, ga ik zingen. Bemoedig elkaar. Dus in de tekst wordt naar voren toegekomen met psalmen en gezangen en geestelijke liederen. Heel belangrijk. En dan vraag je wel eens, maar kun je dan zingen? Kun je zingen als mensen uit je leven worden weggerukt? Kun je dan zingen? Ja, dan kun je zingen. Omdat je zingt van de hoop die in je hart is. En dat maakt het totaal anders. Mensen die niet geloven, die hebben geen hoop. Helemaal niets. Daar stopt het. Afgelopen vrijdag stond ik met mijn dochter bij het graf. Mijn jongste dochter was haar verjaardag. Dan praat je met elkaar. En dan komen er misschien ook best wel waaroms. Dat je op zo'n jonge leeftijd al afscheid moet nemen van het leven. Maar weet u, dan vind ik het eigenlijk zo bijzonder wat ook op haar grafsteen staat. Bevorderd tot heerlijkheid. In volle zekerheid bevorderd tot heerlijkheid. En dan kun je zingen. Door je verdriet heen, door je tranen heen kun je zingen. En dat is met name ook wat Paulus en Silas doen. En de diepst van de nacht, middernachtelijk uur, gaan ze bidden. Met bebloede ruggen, kapotgeslagen, pijnlijke voeten in de blok, opgesloten in blokken. En dan gaan ze zingen. En weet u, dat is zo mooi. Dat heeft een impact. Want, wat lezen we zo mooi? De gevangenen luisterden naar hen. En dan gebeurt er ook iets waar je niet aan voorbij kan gaan. Want dat is eigenlijk de aanloop hoe hij in Thessalonica terechtkomt met Silas. En dan gebeurt er een aardbeving. Nou, we zouden nu zeggen in deze tijd, hè, ja, een natuurverschijnsel. We weten van alles wel een oplossing. In theorie. In de praktijk weten we niet hoe we met dingen om moeten gaan. Vandaar ook de chaos in de wereld. Maar goed, de deuren gaan open. En de gevangenen hadden de ruimte om te ontvluchten. Ze deden het niet. Dat is ook op zich al een wonder. En dan zie je dus op het, die gevangenbewaarder, die constateert dat. En wil ik u toch echt in meenemen. Ik zeg dat meerdere keren. Je moet je geloof versterken door het feit wat er ons voor is gehouden in het woord van God. Weet u wat Paulus in 1 Korinthe 10 zegt? Deze dingen zijn ons gegeven als voorbeeld. Als je het Oude Testament leest, dan kom je heel veel dingen tegen. Profeten, godsmannen, die hele moeilijke tijden meemaakten. Maar het is ons gegeven als voorbeeld. En als je dan nog even dat erbij benoemend, Hebreeën 11 leest, de geloofshelden. Ja, ik vind dat eigenlijk een wonderbaarlijk mooi gedeelte. Er zijn mensen die zijn uit elkaar gerukt. Vreselijke dingen. Maar ze hebben nooit hun geloof verloren. Nu, de gevangenbewaarder, om dat toch nog even te benoemen, die merkt dan dat de deuren open zijn. En hij is van plan om zichzelf van het leven te beroven. Dan moet u even met mij meedenken. Paulus en Silas zaten in de onderste kerken. Er was geen licht. De gevangenbewaarder was boven. Dan zegt Paulus, door de verlichting van de Heilige Geest, doe u zelf geen kwaad, want wij zijn allen hier. Hoe wist hij dat? Er was geen licht. Hij wist dat door de leiding van Gods Geest. Wat dat bijzondere. Wij onderkennen wel eens het werk van de Heilige Geest, broeder, zuster. Wij zijn verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, zegt ons de Efezebrief. Die Heilige Geest die leidt ons, die opent voor ons de schriften. Die gaat ons voor als waar, hij is onze leidsman, hij is onze trooster. En hij leert ons de persoon van de Heer Jezus kennen in zijn volle breedte, in zijn volle diepte. Wat is het heerlijk dat je geleid wordt door de troostvolle nabijheid van de Heilige Geest die in ons woont. En dan gaat het wonder gebeuren. De gevangenbewaarder met zijn gezin komt tot geloof in de Heer Jezus. Goed, dat gezegd hebbende, dan gaan ze op reis en ze komen in Thessalonica. En dan komen we eigenlijk bij ons schriftgedeelte van vanmorgen. En waarom heb ik 2 Thessalonicense 2 daarbij gelezen? Om reden, als u de beide brieven leest van Paulus aan Thessalonica, de broeders en zusters, dan zie je dus dat in de eerste brief de nadruk wordt gelegd op de wederkomst van de Heer Jezus. Je zou kunnen zeggen van, God begint altijd met de bemoediging. Dat is toch zo? Als je Deuteronom 28 leest, dan heb je de eerste 14 versen, dan wordt over de zegen gesproken. God begint altijd met de zegen, want hij wil zegenen. Dat is zijn vaderhart. Hij wil u en mij zegenen. Maar hij verbindt er wel voorwaarden aan, dat we ook zijn weg gaan. Dat heeft Israël voorgehouden, waar ze zich in mochten verheugen, de zegen die ze mochten ervaren. Maar daarnaast, als ze hun eigen weg zouden gaan, wat er dan zou gebeuren. En we kunnen gerust vaststellen dat het volk is in diepe ellende gestort. En als je dan het Oude Testament leest, en er zijn mensen die hebben er vreselijk veel moeite mee, want er gebeurt nogal wat natuurlijk, er komen veel slachtoffers. Maar je moet dat lezen onder leiding van Gods Geest en dan ga je het begrijpen. Je moet niet vanuit beneden naar boven toe denken, dat doen wij vaak. Hè? Maar je moet van boven naar beneden denken. Je moet vanuit Gods gezichtsveld moet je de dingen beoordelen. En dan kom je tot de conclusie dat Gods werk volmaakt is. En dat je ziet dat de mensen vaak een hele andere weg gaan dan dat de bedoeling van God is geweest. Broeders, zusters, toen wij tot geloof kwamen, heeft God nooit gezegd van, ik zal je een geweldige mooie reis geven. Ik zal je overvloed geven in materiaal, in geld en al die dingen meer, want dat is het welvaartsevangelie. Nou, deze mensen hebben nog nooit goed de Bijbel gelezen. Paulus die zegt het heel duidelijk in de Korinthebrief ook, dat het lijden van deze tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die in ons geopenbaard gaat worden. En als je dan de voorbeelden neemt van de godsman in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament, de apostelen, maar ook de Heer Jezus zelf, dan zie je die enorme weg van lijden die zich voltrekt in heel veel levens. Het is geen succes. God heeft ook nooit ons lichamelijk welzijn op het oog gehad, maar ons geestelijk welzijn. Gisteren werd ik gebeld en dat gebeurt nogal. En hele lieve zuster trouwens, ze zegt, ja, ik heb er wat moeite mee dat ik zoveel tegenslagen in mijn leven heb. Ja, hebt u dan het geloof verloren? Nou, eigenlijk dat niet. Maar ze zegt, ja, lichamelijk gaat het niet echt goed met me. En dan denk ik, ja, en dan komt het. Dan wordt de tekst aangehaald. Door zijn striemen is uw genezing geworden. Was dat voor ons bestemd? Nee dus. Dan moet je de Bijbel goed lezen. Als je Jesaja 53 leest, daar staat er onder andere, door zijn striemen is ons genezing geworden. En als je dan naar Matteüs evangelie gaat, en dan noem ik dat even bij, dan is op een gegeven moment, komt er Jezus bij de schoonmoeder van Petrus, en die heeft koorts, en hij geneest haar. En op dat moment worden er ook heel veel zieken en zwakken bij hem gebracht, die hij allemaal geneest. Opdat vervuld zou worden wat de profeet Jesaja heeft gesproken. Hij heeft onze ziekten op zich genomen. Wanneer is dat gebeurd? Tijdens een rondwandeling. Hij heeft onze zonde gedragen aan het kruis. Niet onze ziekte. En dan moet je het woord lezen. En dan gaat het, ja, maar broeder, van, het staat er toch? Ja, maar je moet het in de context lezen. En dan is er een verhelderend moment en dan zie je van, hij heeft heel veel mensen genezen. Kijk, er wordt nu ook gezegd en ik geloof van harte dat mensen nog door de Heere genezen worden, maar niet op de manier waarop het voorgesteld wordt. Ja, maar broeder, van als je gelooft, dan gaat het helemaal goed met je. Dan heb je dit niet, dan heb je dat niet. Nou, ik zeg wel eens vaker, dan geloof ik niet goed. Dat geloof ik niet goed. Spijt me dat ik moet zeggen, maar dat is zo. Maar gelukkig heb ik de vrede van God in mijn hart. Gelukkig dat je genade mag ervaren als het even anders gaat in je leven dan dat je verwacht. Maar goed, weer terug naar Thessalonica. Waarom die waarschuwing van houd vast, want er waren geluiden binnen de gemeente gekomen, door een woord, en door een getuigenis, en door een brief. En Paulus die ontzenuwt dat. Maar de mensen waren in verwarring gekomen. En ik denk die verwarring is op dit moment ook heel groot, want de social media is met name een platform waar heel veel leringen op worden gedropt. Ik kreeg een vraag van een jonge broeder. Hij zegt, wilt u eens even, ik zal het niet eens noemen, want dat moet u niet eens opzoeken, want het is de moeite niet waard. Maar hij zegt, ik heb dat gelezen. En hij zegt, wilt u dat ook even lezen en mij dan vertellen wat u ervan vindt? Nou, ik heb dat gelezen. En ik moet u zeggen, ik heb nog nooit zoveel onzin bij elkaar gelezen. En het werd voorgesteld van, ik heb jarenlang Bijbelstudie gedaan. En ik ben tot hele diepgaande inzichten gekomen. En de broeders, en dat ging met name over de komst van de Heer Jezus. En de broeders die zeggen dat de gemeente wordt opgenomen. Nou, die zitten helemaal op de verkeerde weg. Het was wel zo dat er nog één passage stond erbij dat de twee getuigen, dat zouden dan de gemeente en Israël zijn. Nou, ik heb nog nooit zoveel onzin bij elkaar geweest. Maar het wordt heel breed uitgemeten. En als je niet kennis hebt van de Bijbel, broeder, zuster, dan zou je daarvan in verwarring raken. Maar wat zegt Paulus, die onderkende dat ook wel naar zijn geestelijke zoon Timotheus, van blijf bij hetgene wat je geleerd hebt. En ik denk te mogen zeggen, als Paulus zich richt tot de broeders en zusters in Thessalonica, die in de war waren gebracht vanwege het feit dat ze dachten dat de dag van de Heer al was aangekomen. En Paulus, die schrijft er uitvoerig over. En hij laat dan ook weten, hij zegt, ik heb het jullie toch verteld, lieve mensen. Ik heb onder leiding van Gods geest toch jullie de waarheid voorgehouden wat er moet gebeuren. En dat is zo belangrijk, dat je schrift met schrift gaat vergelijken. En als hij zich dan richt, dan dankt hij God voor wat daar is gebeurd in Thessalonica. Hij heeft 3 sabbaten lang, dat lezen we in Handelingen 17, dus bijna 4 weken, heeft hij daar het evangelie verkondigd. En dan komt de strijd al. Want dan staan er orthodoxe joden op, en die hebben zoiets, ze verzamelen zich mensen die de waarheid niet spreken, met een verleden van bedenkelijk verleden, en die worden als het ware ingezet om Paulus en Silas in een verkeerd licht te plaatsen. Nu, dat zie je nu ook. Als je bijbelgetrouw, de Bijbel in alle bewogenheid, en in alle eerlijkheid en oprechtheid naar buiten toe brengt, nou, dan word je niet altijd in dank afgenomen. Want, zegt men, en dat zult u ongetwijfeld herkennen, wij leven in een tijd van 2024, en ook in onze evangelische wereld, waar ik overigens zelf ook bij behoor, van hebben wij allemaal vernieuwde middelen om gemeentegroei te bevorderen. En dan komen er een heleboel dingen binnen die gewoon niet kloppen, broeder, zuster. En als je daartegen ageert, dan zeggen we, ja, maar beste broeder, u bent niet van deze tijd. Nee, dat ben ik ook niet. Ik leef wel in deze tijd. Maar goed, ik ben natuurlijk al wat ouder. En dan komt het woord oudbollig tevoorschijn. En u leeft nog in het verleden, en we leven niet meer in de tijd van Paulus, want dat was een vrouwenhater, en dan komen al dit soort dingen komen tevoorschijn. Maar goed, wat voor antwoord heb je daar dan op? Wat zegt de profeet Jeremia? Hij zegt, vraag naar de oude paden en bewandel die. En dan denk ik te mogen zeggen, broeder, zuster, wat ik herhaaldelijk benoem, bij God is er geen verandering, nog schaduw van omkering. Hij is en hij blijft dezelfde tot in alle eeuwigheid. En wat vastgelegd is in het woord, wat betreft gemeentegroei en de principes daarvan, heeft Paulus heel duidelijk onder leiding van Gods geest vastgelegd, en dat bevordert de gemeentegroei. Wat was de groei van de eerste gemeente? Spectaculair? Nee. Ze kwamen bij elkaar om te bidden en het woord te onderzoeken. 4 pijlen. En wat lezen we daarvan? Zij namen in aanzien toe, want het volk had respect voor hun, niet omdat het spectaculair was of wat dan ook maar omdat ze in alle oprechtheid de Heere dienden. En wat lezen we dan? En de Heere deed toe aan de gemeente die behouden werd. Niet wij. Nee, de Heere deed toe. Naar aanleiding van het gebed en het onderricht en het breken van het brood. En noemt u maar op, de 4 pijlers van de gemeente. Heeft Paulus ook heel duidelijk ook vastgelegd. Nu, hij kon voor de gemeente danken, want ze namen in kennis toe, maar toch waren ze in verwarring gebracht. En vandaar ook deze twee brieven. In de eerste brief waar hij dus uitgebreid ingaat over de komst van de Heer Jezus op de wolken. Nou, er zijn best wel veel mensen die daar moeite mee hebben. En ik zeg dan altijd, ja, of je dat nou wel of niet gelooft, dat hangt niet van ons geloof af hoor. Wat God gezegd heeft, dat gaat hij ook doen. Dus dat gebeurt ook. Maar hij gaat er toch wel heel diep op in. Hij wil hen als ware bemoedigen door te zeggen van laat je niet misleiden. En hij haalt twee dingen aan die heel belangrijk zijn in deze brieven. Namelijk de komst van de Heer Jezus voor de gemeente en de dag van de Heer. De dag van het oordeel. En de dag van het oordeel zullen wij niet meemaken. Want dat betekent dat de gemeente eerst weggerukt wordt. Van, ja, dan krijg je een vraag, ja maar beste broeder, dat is wel een heel makkelijk geloof. Want dat betekent dat je wegloopt voor de dingen die over deze wereld komen. En dan geloven mensen dat ze dus, dat zult u ongetwijfeld weten, door de grote verdrukking moeten. Nou, u weet mijn uitspraak daarover, goede reis, ik niet. Maar hoe komt men op dit soort vreemde gedachten? Want als je Openbaring 4 leest, na Openbaring 4, lees je geen woord meer over de gemeente op aarde. Die is opgenomen in de hemel. En we zien die vertegenwoordigd in de 24 oudsten, daar ga ik nu niet te ver op in. Maar dat profetisch woord, dat is wel duidelijk daarover. Wij zijn niet onder het oordeel, dat hebben we ook gelezen met elkaar. Nou, en er wordt gedacht over, op een bijzondere manier, over hun geloof, over hun werken, dat wordt in de wijde omgeving is dat verspreid geworden. En daar praat Paulus over ons evangelie, want ons evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht. Nou, was dat een zekere hoogmoed van Paulus, hij zegt ons evangelie, want het was natuurlijk het evangelie van de Heer Jezus Christus. Maar hij kon dat zeggen, het is ons evangelie wat ons is toevertrouwd en dat wij door middel van Gods geest mogen doorgeven aan de gemeenten en aan de mensen die het wilden horen. Ook met kracht, nou het evangelie is kracht, en met de Heilige Geest. En dan vind ik het ook heel belangrijk, onze evangelie, Paulus die komt er regelmatig op terug in zijn brieven. En hij zegt, in de Galatenbrief is hij daar, diept hij dat nog even wat verder uit. En dan gaat het over het evangelie. Ik probeer dat elke keer opnieuw onder de aandacht van mensen te brengen. Het gaat over het evangelie. Er is maar één evangelie. Er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor wij behouden moeten worden. Er is maar één evangelie. En Paulus is daar heel duidelijk over als hij de brief schrijft aan de Galaten, waar dus de orthodoxe Joden weer terug wilden naar de wet. Ja, maar de wet behoudt ons niet. Dat wil niet zeggen dat de wet niet goed is. Maar de wet behoudt ons niet. Er is maar één die ons behoudt. En dat is de Heer Jezus. Nu, als je dat zo voor ogen hebt, dan zegt hij daarbij in het eerste hoofdstuk, al is er ook een engel uit de hemel. Volg je me goed. Ik zeg het niet. Ik citeer de woorden van Paulus. Al is er ook een engel uit de hemel, die u een ander evangelie verkondigt dan dat ik gezegd heb, die is vervloekt. Dat zijn stevige woorden. En ik zeg het nogmaals, zegt hij. Die is vervloekt. Dat betekent gewoon dat naast wat wij kennen als het woord van God, dat er geen enkel betrouwbare religie is in de wereld die dit kan benaderen. Er is maar één evangelie. Dat hebben ze voorgehouden. En hij zegt dat dan ook, en dan ga ik nog even verder op. U bent navolgers geworden van ons en van de Heere toen u het woord aannam te midden van veel verdrukking met blijdschap van de Heilige Geest. Er was best een grote verdrukking gaande. En dat bracht hen ook in verwarring, omdat ze dachten de druk als zodanig onder de gelovigen in Thessalonica was zo ontzettend groot, dat ze dachten, we zijn achtergebleven. Nu, er werd van hun geloof gesproken. En dat is natuurlijk een machtig iets. Maar dan ga ik nog even een paar versen verder. Want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u verkregen hebben. En hoe u zich van de afgoden, dat is heel belangrijk, tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen. Ik denk dat hier een punt ligt, wat Paulus ook maakt. Hè. Zijn wij inderdaad bekeerd van de afgoden tot de levende God? Hebben we alles wat in strijd is met de Bijbel achter ons gelaten? En dan zegt u misschien, ja, maar afgoderij in het Oude Testament, hè, dat staat er vol van, Israël die volgde de afgoden, heel veel koningen die het volk verleiden. Maar hoe zit het dan met vandaag aan de dag? Nou, ik denk social media een afgod is. Het houdt de mensen zo enorm bezig. Ik moet u zeggen dat ik soms medelijden heb. Ik heb het wel eens vaker met u gedeeld. Ik woon aan de doorgaande weg. En dan zie ik de mensen op de fiets voorbij komen of met de kinderwagen lopen en allemaal staren ze op die mobiel. Je zou iets kunnen missen. En dan denk ik, wat een verslaving. En onze economie, onze wereld, is bezig een 24-uurse economie te worden, is volkomen doorgedraaid en op hol geslagen. Dat zijn kenmerken als je de dingen leest wat de Heer Jezus zegt in Matteüs 24. Dan zegt hij, de kenmerken van deze tijd waarin we leven, de dagen van Noach en de dagen van Sodom en Gomorra, aardbevingen, pestilentiën, virussen, noem maar op. Nou, ik weet niet of u het volgt, maar Japan die beeft onder het feit dat er waarschijnlijk een hele zware aardbeving op tilt is. Daar worden ze van voor gesproken. Er is al eentje geweest van 7.1 op de schaal van Richter. Maar dat is niet alleen. Je ziet de grote verwarring, broeder, zuster, in de wereld. En we zien wat er in Israël zich afspeelt. En eigenlijk kun je zeggen dat Israël de grote wijzer is op Gods wereldklok. En dan is het niet de vraag dat de Heer Jezus komt, maar wanneer? Als je ingrijpt in het wereldgebeuren. Ik vind het soms heel heftig wat ik allemaal zie. En je moet daar ook op een gegeven moment best wel een weg in vinden. En je moet dat ook voor jezelf filteren. Want er gebeurt natuurlijk best wel heel veel. Ik zeg het regelmatig ook tegen mijn toehoorders. Als je teruggaat in de tijd, dat is al heel, heel lang terug. Maar vroeger, dan had je de informatie die je kreeg, dat was in het dorp waar je woonde. En verder van de rest niet. Radio was er niet. Mijn kleinkinderen die zeggen wel eens, in wat voor tijd heeft opa geleefd? Die begrijpen dat niet. En dat kan ik me ook wel voorstellen. Zonder radio, zonder tv. Niks van dat alles was er. Wat er verteld werd, dat nieuws was er niet. En toen er dan een radio kwam, nou, dan sijpelde er wel eens wat binnen. Maar verder van de rest van de... Niet hier. Maar als we nu zien, laten we eerlijk zijn, broeders en zusters, de wereld is een huiskamer geworden. En wat er ook in de wereld gebeurt, het wordt 's avonds al geprojecteerd in de hoek van de huiskamer of waar u tv ook hebt gezet. En ik denk te mogen zeggen dat heel veel mensen gewoon die informatiestroom niet meer kunnen verwerken. Vandaar ook dat jonge mensen zeggen, het hoeft voor mij niet meer. We zien het totaal geen gat meer in van hoe moeten we verder. En luisteren naar het evangelie, ja, dat vindt men ook alweer moeilijk. Je moet ook om de tijd denken, maar ik wil het toch zeggen, je hebt in bepaalde gemeenten waar je uitgenodigd wordt. Nou broeder, u moet het niet te lang maken hoor, want dan is de aandacht gaat weg. Oh ja? En als je voor een voetbalwedstrijd zit, dan is de aandacht dan ook weg? Val je dan ook in slaap? Het is maar net waar je prioriteiten liggen. Van, als je bezig bent met het woord van de Heer, dan denk ik, wat de broeder ook zegt, ontwaakt gij die slaapt. Maar wat doet de duivel? Hij wil u en mij in slaap brengen. Want dan verwachten we hem niet. En dan gaan we mee met de stroom van de wereld af. We zien wel wat er gebeurt. Ik heb met name medelijden met, mag ik gerust zeggen, met de jeugd. U weet het, ik heb zelf ook kleinkinderen. Nou, je moet natuurlijk feesten, want je moet van het leven genieten. Maar brengt de wereld inderdaad datgene wat je hart kan bevredigen? Nee dus. Nee. Maar de wereld zoekt invulling. De wereld zoekt iets om door vermaakt te worden. Voorheen, je mag natuurlijk vragen van gingen de mensen nou uit gewoonte naar de kerk? Of was het echt dat ze een verlangen hadden om naar de kerk te gaan? Dat laat ik even in het midden. Maar laten we maar eerlijk zijn. Iedere plek had wel 1, 2 of 3 kerken. En zondags, dan was daar alles op gericht. En men had een invulling. En wat doen we nu? Ja, natuurlijk moet de winkel op zondag open. En liefst de hele nacht, want we moeten altijd boodschappen kunnen doen. We draaien gewoon dol, broeders en zusters. Maar eigenlijk wordt het ons aangereikt, en dan kom ik weer op uit welke koker komt. Het komt uit de macht der duisternis. Want die wil ons zoveel mogelijk bezighouden met dingen, om maar niet gericht te zijn op het woord van de Heer. Nu. De vermaningen als zodanig, maar de vertroostingen die Paulus geeft. En deze beide brieven. En de eerste brief heb ik al gezegd. Laat hij ons weten hoe de komst van de Heer Jezus plaatsvindt. In 1 Thessalonicenzen 4 vers 13 tot en met 18. En dan wordt het duidelijk gezegd hoe dat in zijn werk zal gaan. Maar hij zegt het ook hier. Want zij, dan lees ik die tekst nog een keer. Want zij vertellen zelf over ons hoe zeer wij ingang bij u hebben gekregen en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende, waarachtige God te dienen. Maar dan staat er een komma. En zijn zoon uit de hemelen te verwachten die ons verlost van de toekomende toorn. Daar heb je hem. Moet je een vette streep onder zetten in de Bijbel. Die ons verlost van de toekomende toorn. Wij zijn niet onder de toren, maar tot verkrijging van zaligheid. En dat is het bemoedigende wat Paulus hier laat weten. En in de tweede brief van de Thessalonicenzen, daar schrijft hij over het openbaar worden van de antichrist. En wanneer die op het toneel van de wereld zal verschijnen. En waarom die chaos in de wereld? Men vraagt om een grote wereldleider. En die zal men straks binnenhalen. En dat is de vooravond, broeders en zusters. Want als de gemeente straks weggerukt is, dan zien we dus dat de antichrist op het toneel verschijnt. En dan gaat er gebeuren wat de Heer Jezus ook zegt. Hè? En ik ben eigenlijk wel van overtuigd dat het een Jood is, omdat hij vanuit de tempel van Jeruzalem zal regeren. En de Israëlieten zullen nooit iemand anders accepteren in die tempel dan iemand van het Joodse geslacht. Dat heeft ook alles te maken met wat we in het Oude Testament lezen. Maar dan wordt de wegbereider. En wat zegt de Heer Jezus in het Johannes-evangelie? Er komt na mij iemand. Die zullen jullie accepteren. In mijn naam. En die vooravond staan we. Broeder, zuster. En u weet, ik wil u niet bang maken. Want voor ons gelden de woorden, wat hij hier ook zegt, zie niet angstig rond, want ik ben de Heere, uw God. De komst van de Heere staat voor de deur. En ik hoop van harte dat ik het meemaak. Ja, hè? Nou, dat delen we dan wel met elkaar. Want dan hoeven we niet te sterven. Maar dan worden we opgenomen in heerlijkheid. Ons aardse kleed wordt afgelegd. En we krijgen een nieuwe, verheerlijk lichaam wat gelijkvormig is aan het lichaam van de Heer Jezus. Wat zegt Paulus als hij die woorden afsluit over de komst van de Heer Jezus op de wolken? Wat zegt hij dan als sluitstuk? Zo dan vertroost elkaar met deze woorden. Amen.